unsere Hilfe sei in den Namen des Herrn, Herren, die der Himmel und der Erde gemacht hat, die Treue hält und ewig lebt, und die nooit laat varen de werken seiner Handen. Amen. Genade, Barmhartigkeit und Friede sei von Gott de Vader, in Christus Jesus, de Heere, door de troostvolle Gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoofd, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En het ellendige dat land, bevrijd door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Psalm 68 vers 5. Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47, waarna wij zingen uit Psalm 87, het eerste vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Psalm 87 vers 1, dat doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen en broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en aan iederlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En daar werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Handelingen 2, en daarvan de versen 41 tot en met 47. Ik noemde dus Handelingen 2, vers 41 tot en met 47, waar we voor de heren onze tekst luiden lezen. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en daar werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En wat ik u zo even heb voorgelezen. Zoeken we nu met elkaar een gemeenschappelijk gebed aan te zeggen, heren. Trouwe en barmhartige God en Vader, die naar uw eeuwige liefde uw kinderen hebt bemind, en die niet alleen getoond hebt in het zenden van uw Zoon, zodat hij in de plaats van hen zal lijden, sterven, opstaan en ten hemel varen, maar die dat ook getoond hebt door het zenden van de Heilige Geest, opdat hij voortaan, vanaf dat moment dat hij in het midden van zijn gemeente neerdaalde, blijven zou bij hem. En dat is nu toch wel het grootste wonder, Heere, dat hij blijft, dat hij blijven wil, want immers, en dat zullen we telkens moeten beleiden. En zullen we steeds dieper dienen te verstaan. Wij bedroeven uw Heilige Geest zo dikwijls. En omdat wij uw Heilige Geest zo dikwijls bedroeven. Door ons ongeloof. Door onze twijfel. Door onze dwaasheden in het leven. Daarom mag het inderdaad een wonder heten. Dat de Heilige Geest wil blijven in het midden van zijn gemeente, van zijn kerk. dat dus niet hen noven kan, om voor eens en voor altijd uit het midden van zijn kerk weg te gaan. En dat is u te danken aan zijn trouw en aan zijn liefde. Daarom mogen wij hier ook vanavond hier bijeenkomen, heren, om te luisteren naar dat wonderheerlijke Pinksterevangelie, bijzonder als we gaan letten vanavond op de vrucht, dat is op de toepassing van de Heilige Geest in het midden van die gemeente des Heren, die daardoor u in Jeruzalem gesticht werd. Wel nu, heren, als we dan vanavond zullen zien de rijkdom, niet aan de buitenkant, maar wel aan de binnenkant, de geestelijke groei en bloei van deze gemeente die door u zelf is gesticht geworden, heren, dan moesten we daarop jaloers worden. Want wij zullen een vergelijking dienen te maken vanavond hoe het gesteld is in onze gemeente en hoe het gesteld was in die eerste gemeente. En dan onherroepelijk, heren, dan zal die vergelijking in ons nadeel uitkomen. Dat wil zeggen, wij zullen beschaamd moeten zijn. Want in het wie zijn we als gemeente voor u? Zijn wij zoals we dat dienen te zijn, een lichtdragende gemeente? Zijn wij een gemeente waarop anderen, waarop de wereld jaloers kan worden? Zijn er door middel van onze handel en wandel, zijn er door middel van het leven onder ons anderen zo tot jaloersheid verwekt, dat zij het van harte hebben beleden en bezuigd? Kom, wij gaan met u naar Jeruzalem. Wel, heren, als we dan vanavond uw woord hebben te overdenken, laat ons dan toch in de eerste plaats zien dat dat niet het werk was van de discipelen als zodanig, maar dat het werk was van uw Heilige Geest. Die geest hadden ze nodig. Daarom hebben ze geworsteld en gebeden. En die hebben wij nu ook nodig. Die hebben wij nodig in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons gemeentelijk leven. Opdat er waarachtige liefde, waarachtige eenheid des geestes mag zijn. Opdat wij elkander tot een hand en tot een voet. Dat is, opdat wij elkaar tot hulp zouden kunnen zijn. Heere, wil dat in rijke mate onder ons werken. En dan denken we bijzonder weer aan onze kinderen, aan onze jeugd. Wij bidden van, Heere, wil met uw geest om in de harten van onze jeugd werken. Die jeugd geeft in de toekomst, zegt de wereld, en inderdaad. Wanneer wij een jeugd mogen hebben, die gebonden is aan uw woord, die heeft geleerd om te vragen naar God, die niet leven kan zonder en buiten God, o Heere, wat zouden we dan een bevoorrechte gemeente zijn? En als dat nu gemist wordt, wil dat werken. Opdat ook onze kinderen, als hoogste en voornaamste, niet zouden zoeken de dingen van dit leven, maar in de eerste plaats naar God zouden zoeken. Aan hem zich verbonden leren weten. Niet meer zonder hem zouden kunnen leven. Werk dat bij jong en oud, Heer. Maar wil dan ook geven bij diegenen die inderdaad tot de gemeente als levende leden van uw gemeente behoren. Die dus in waarheid kinderen van God zijn, wil ook in hun leven, heren, meer en meer werken, dat zij op die eerste christengemeente gaan gelijken. Omdat het ook van ons getuigd zal kunnen worden, ziet hoe lief zij elkaar hebben. En deze liefde tot elkaar dient gefundeerd, geworteld te zijn in de liefde tot u. Want wanneer we u oprecht lief hebben, wanneer we niet meer zonder u kunnen leven, wel nu dan kan het niet anders, heren. Dan kunnen we ook niet zonder elkaar. En dan zullen we dat betuigen en beleven in het liefhebben, in het helpen, in het steunen, in het bidden voor elkaar. Wel nu, trouwe heren, wil dan vanavond zelf de stille naprediger van dit woord zijn. Laat het ingang mogen vinden in de gemeente, opdat ons niet alleen onderzoeken, maar ook wanneer we zonden ontdekken, bekeren. Opdat er zo een leven onder ons mag komen in de vreze des Heren. Bewaar ons vanavond voor de zonde en vergeef al onze zonden. Sterk uw dienaar, die geroepen wordt uw woord te brengen. Geef hem opnieuw, Heere, geven dat wat hij nodig heeft. Opdat hij met vrijmoedigheid in uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid uw woord mag brengen. Denk aan al uw dienaren, zegen heel uw kerk. We denken ook, Heere, aan al het werk wat in uw koninkrijk mag plaatsvinden. Wil dat werk zegenen, bijzonder het werk van de missie en van de zending. O trouwe Heere, geef dat uw koninkrijk mag uitgebreid worden, want gij hebt gezegd, als er evangelie overal gebracht zal zijn, wanneer er geen volk meer is dat onbekend is gebleven met de boodschap van het evangelie, dan zult gij terugkomen. Dan zult gij uw kerk thuis halen. Wel, nu laten we daar naar uitzien. Al gaat het dan ook dwars door de stormen van nood, van moeite, van zorg, van pijn, ja straks zelf van vervolging heen, laten we dan toch leren, Heere, om wat gij zelf hebt gezegd, en als gij dan al van al deze dingen zult horen, zo hecht uw hoofden opwaarts, wetende dat uw verlossing nabij is, voor de deur. Zegen allen, Heere, die het moeilijk hebben in dit leven, ook in het midden van onze gemeente. En dan denken we in de allereerste plaats aan broeder Albert van Eck en zijn vrouw, die zo diep teleurgesteld zijn. Ze hadden gehoopt op de geboorte van een welgeschapen kind en ze hebben een doodkindje gekregen. En u weet, u heren, wat een teleurstelling dat is voor die twee ouders. Gedenk ze in uw gunst. Zegen ook broeder en zuster Kloppenburg, die hun kind uit het ziekenhuis terug hebben ontvangen. En u weet in welke toestand, naar de mens gesproken, is er geen hoop meer op leven. Heere, sterk en ondersteun en troost gij ze in uw rijke gunst. En zoals dat in het leven der gemeente gaat, de een treurt, is bedroefd, moet kruisen dragen en de anderen zijn verblijd door uw daden. We denken aan de familie Groen, die in de afgelopen week hun 45-jarige bruiloft mochten vieren, evenals de familie De Sterke, die in de week die voor ons ligt hun 40-jarig huwelijk hopen te herdenken. Zij hebt het wel met hen gemaakt, hen gezegend, Heer, tot nu toe willen sparen en dragen, evenals ook wij, die in de afgelopen week met elkaar en met enkele van onze kinderen mochten herdenken, ons 35-jarig huwelijk. Gij zijt in deze tijd, Heere, goed voor ons geweest. Het heeft ons aan niets ontbroken. Gij zijt de trouwe en de onveranderlijke God des levens geweest. En daarom voor dit alles zeggen we uw naam ootmoedig en eerbiedig dank en geef dat we met al de zegeningen in u de Heere eindigen. Gedenk ons dan vanavond in uw gunst. Naar de vrouw van uw verbond, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij komen in deze geschiedenis, die ik u toepas heb voorgelezen, in aanraking met het wonder van het Pinksterfeest. Want dat is inderdaad een wonder. Waarom? Wel, in de eerste plaats, in verband met datgene wat de Heere in zijn kerk heeft gedaan. Het is immers de Heilige Geest, de derde persoon uit het goddelijke wezen, die in het midden van zijn kerk is gaan wonen. Vanaf het moment van dat eerste Pinksterfeest is de kerk op de harten van Gods kinderen de woonplaats en de werkplaats van de Heilige Geest. Wilt u dus weten waar de Heilige Geest woont? Dan kan ik u het adres geven en dat is zijn kerk. Daar woont de Heer. Maar daar werkt hij ook. Dat wil zeggen, daar werkt hij door mensen toe te brengen tot zijn gemeente, tot de woonplaats, dus waar hij woont. Maar hij werkt niet alleen in die gemeente. En daar gaat het in ons tekstwoord in het bijzonder ook om. Hij werkt ook door die gemeente, dat is door middel van die gemeente. Want immers, wij hebben in onze tekstversen een tekening, ik zou wel willen zeggen een foto gekregen van de eerste christengemeente. En we hebben gehoord dat de Heer niet alleen 3000 mensen op die eerste Pinksterdag bekeerde, maar ook, en daar gaat het bijzonder om, dat die gemeente samengesnoerd is geworden als een eenheid. Samengesnoerd door de band van trouw, door de band van liefde, door de band van eensgezindheid, zodat het inderdaad vervuld is geworden wat onder het Oude Testament reeds gezongen was. Waar liefde woont, gebied de Heere de zegen, daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En daarom, de Heilige Geest gaat ons niet alleen maar zijn werk, maar hij gaat ook ons voorstellen, introduceren zijn eerste gemeente. Want dit is de eerste gemeente van de Heilige Geest, de Pinkstergemeente van Jeruzalem. En daar willen we dan vanavond met elkaar over denken, als ik u ga spreken over de Pinkstergemeente in Jeruzalem. En ik wijs u dan ten eerste op de bloei van die gemeente en ten tweede op de groei van die gemeente. De bloei en de groei van de eerste Pinkstergemeente. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalter nummer 238. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalter nummer 238. De versen 1, 2 en 3. En dan zijt u voor die tijd de gelegenheid voor het uitreiken van uw liefde gaven. Dat enigszins voorstellen dat Petrus de apostel van Jezus Christus begaafd en begiftigd door en met de Heilige Geest daar stond tegenover de duizendkoppige menigte en heeft gepredikt het evangelie van het Pinkstergeest. Want inderdaad, daar was een duizendkoppige menigte. Daar waren niet alleen maar de 3000 die tot hen heren bekeerd werden, maar daar waren zeker meerdere duizenden die luisterden naar het evangelie van Gods genade op deze wondervolle eerste Pinksterdag. En wanneer Petrus dan gepreekt heeft, en in die preek daar heeft hij inderdaad niemand gespaard, maar heeft hij hem ten volle en eerlijk de waarheid gezegd waar het op stond. En dat deed hij in de naam des Heren, dat wil zeggen, bekleed met ambtelijk gezag en waardigheid. Wel nu, als hij dat uit de volle liefde van zijn hart, want immers, ook Petrus was vervuld met de Heilige Geest. Dat is vervuld met liefde en met bewogenheid. Wel nu, als hij dan het evangelie heeft gepredikt, dan gaat de Heilige Geest deze ene preek, hoe lang die preek geduurd heeft, weten we niet. We moeten echt niet denken dat Petrus niet meer gezegd heeft dan wat we hier in Handelingen 2 lezen. Hoe het dan ook is, dan gaat de Heilige Geest deze ene preek toepassen, zo dat 3000 mensen aanstonds gaarne aannamen het woord dat hij heeft gepredikt. Vanimmer dan lees ik in vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Gaarne aannamen. Dat wil zeggen, toen ze luisterden, en ze luisterden met heel hun ziel, ze zaten niet onverschillig of ze stonden niet onverschillig te luisteren, maar ze luisterden met hun ziel. Toen heeft de Heilige Geest die preek van Petrus gebruikt om, zoals we in het 37e vers lezen, en als zij dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. In het Engels staat, ze werden geprikt. Dat wil eigenlijk zeggen, ze werden gewond. De Heilige Geest die heeft ze een wonde in de veldslag toegebracht, die alleen maar genezen kon worden door God zelf. Maar nu in dit 41ste vers lezen we, die dan zijn woord gaarne aannamen. En wat was dat woord? Ik zei al, dat was natuurlijk in de eerste plaats het woord dat de Heer Jezus ten hemel was gevaren, de uiteenzetting van het werk van Christus, maar ook, en zeer zeker niet minder, lezen we in deze preek van Petrus in het 23e vers, deze door de bepaalde raad en voorkennis God overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat Petrus tegen die menigte zegt, jullie hebben de Heere Jezus vermoord. Jullie zijn niet minder dan moordenaars van God. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke aanklacht. Stel u voor dat ik hier vanavond in de naam des Heren u allemaal moet beschuldigen dat u moordenaars bent. En dat u niet minder op uw geweten hebt dan de moord van God. En dat was inderdaad in de tijd van de Heere Jezus zo. De Joden hebben Jezus gedood. Dat was dus een schrikkelijke aanklacht. En dan lees ik die dat zijn woord gaarne aannamen. Met andere woorden, ze hebben het aangenomen. Wat? Dat ze moordenaars waren. Ze hebben het geaccepteerd. Ze hebben er ten volle mee ingestemd. Ze hebben als het ware gezegd, Petrus, apostel van Jezus Christus, het is waar. Wij zijn inderdaad moordenaars. Wij hebben het allerergste kwaad gedaan wat gedaan kan worden. En dat is, we hebben niet minder dan Jezus Christus aan het kruis gebracht. Dat was onze zonde. Dat is dus, ze hebben het woord aangenomen. Ze gingen het niet op een goudschaaltje wegen. Zoals je ook wel eens mensen in de kerk ontmoet die alles precies op een goudschaaltje gaan wegen. Maar dat doen ze dan ook alleen maar met hun verstand. Want als hier staat en als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Dan wil dat zeggen, het hart van die 3000 mensen was aangeraakt. Het hart was aangetast. was gewoond geworden. En daarom accepteerden, namen ze het woord aan. Maar niet alleen het woord van beschuldiging. Ook het woord van de belofte. Want als Petrus, die een echte dienstknecht van Jezus Christus is geworden. Als Petrus dat ziet. Als je daar die 3000 mannen hoort. Als je daar hoort roepen, wat moeten wij doen om zalig te worden. Stel je voor, dat dat onder ons is gebeurd. U weet wel, wij zitten in de kerk en we zitten netjes te luisteren, of niet netjes te luisteren. Maar in ieder geval, verslagen in het hart. Dat wil zeggen, aangegrepen tot in het diep van onze ziel. Dat zijn dingen waar we wel een hele boom over op kunnen zetten. Dat zijn dingen waar wij wel breedvoerig over kunnen discussiëren. Maar wij laten dat in de regel aan anderen ook. Dat wil zeggen, wij gaan het woord van God horen, maar we gaan het ten diepste niet in het binnenste van ons hart aannemen. En daar gaat het om. Het gaat om dat woordje aannemen. In het Engels staat dat accepteren. En daarom hebt u al geleerd om het woord van God niet kritisch te bekijken. Ook niet voor een ander in de kerk zitten te luisteren. Maar heb u al reeds geleerd om het woord van God aan te nemen. Dat wil zeggen als het ware aan uw hart te beuken. Omdat u geleerd hebt dat het woord van God waar is. Dat als de Heer het tegen ons zegt, gij zijt die en die. Als Gods vinger dus als het ware op mij, op u, op ons allemaal gericht is. Dan moeten we inderdaad instemmen en zeggen, het is waar, Heere. Ik ben een zondaar. Ik ben zo een verloren zondaar. Met andere woorden, is u dus al reeds in het hart geraakt. Niet in oppervlakkige gevoeligheid. Want, ach, wij kunnen wel wat in ons gevoel geraakt worden. Maar dat gaat morgen weer over. Wij moeten ook maar niet in ons verstand geraakt worden. Maar wij moeten in ons hart geraakt worden. Wanneer dat gebeurt, dan leren we dus aannemen. Zowel het woord van God bedreiging, als het woord van God belofte. Want ik zei reeds, als Peter dat hoort, en hij hoort er uit 3000 kelen de roep, wat moeten we toch doen? Die mensen die wisten het niet meer. Die hadden geen uitweg meer. Er was in hun leven geen exit meer. Alle deuren van hun leven bestaan waren toegesloten. Het was dus als het ware zo geworden, als er geen uitkomst komt. Dat wil zeggen, als God geen uitkomst geeft, dan, ja dan zijn we verloren. Dan gaan we verloren. En daarom, wat moeten we doen? En dan gaat Petrus niet alleen prediken wie zij zijn, en dan is hij zijn element. Dan gaat hij preken wie God is. Want immers, dan leest u in het vervolg van dit schriftgedeelte. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. En zoveel als de Heere God onze God toe roepen zal. Dan gaat Petrus preken de weldaden van Gods genade verbod. Dan gaat Petrus preken wie de God van dat verbond voor zulke verloren verbondskinderen wil zijn. Want Peter spreekt niet tot de heidenen, maar hij spreekt tot Israël. Dat is tot God verbondsvolk. En daarom, en dat is de rijke vrucht door de werking van de Heilige Geest, ze gaan dat woord aannemen. Maar niet alleen aannemen, ze worden ook gedoopt. Hoe dat allemaal precies is gegaan, weten we natuurlijk niet. Maar dit keer zeker kunnen we zeggen dat als Petrus en de andere apostelen en ook anderen, al de anderen van de gemeente horen, als ze vernemen de machtige roering van de Heilige Geest, die daar door die 1000-koppige menigte gaat, dan, o dan, zullen ze verblijd zijn tot in het diepst van hun ziel. Is u wel eens verblijd geweest als u door Gods genade het middel mocht zijn voor anderen? Als de Heer u wilde gebruiken om mensen toe te brengen tot de gemeenschap des Heeren. Of heb u daar nooit aan gedacht? Hebt u daar nooit aan gedacht dat God ook u kinder heer, hoe klein ze dan ook mocht zijn in de genade, wil gebruiken voor anderen? Want in het genade, zo zeggen we toch altijd, iets gunnen. En als de Heer het mij gunt, zou ik het aan anderen gunnen. Zou ik het, mag ik het zo zeggen, zou ik het aan anderen niet willen inschieten. Als het maar mogelijk zou zijn, nu zoals het met Petrus ook. En daarom, als hij dan de beweging, de beroering van de heilige geest, onder die duizendkoppige menigte bemerkt, dan, ja, dan nodigt hij ze uit om gedoopt te worden. Als hij merkt dat zij begeren ingeleid te worden in Christus gemeente. Als hij merkt de verslagenheid van het hart. Als hij ziet de tranen die misschien over hun wangen biggelen. Als hij hoort de kreten uit de nood van hun ziel en uit het gemis van God. Dan nodigt hij ze uit om gedoopt te worden. Waarom? Waarom moeten die mensen nou gedoopt worden? Wel, de dood, dat is immers het teken en het zegel van Gods verbond. En in die dood, hier natuurlijk de volwassen dood. In die dood, daar gaat God betekenen en verzegelen zijn vergevende liefde voor elke zondaar die bij hem komt en om genade en vergeving smeekt. En dat weet Peter. En daarom gaat hij ze uitnodigen en gaan ze. Hoe dat natuurlijk precies is gegaan, je moet je dat voorstellen. Een dooddienst. Wij zijn gewend aan 2, 3, 4 kinderen soms. Maar een dooddienst van 3000 mensen. Machtige gebeurtenis. Die zullen natuurlijk ondergedompeld, misschien ook besprenkeld zijn, ik weet dat niet. Doet er ook weinig toe. Maar in ieder geval, ze zijn gedood. En de apostelen, de 11 apostelen, die zullen, de 12 apostelen, die zullen inderdaad machtig veel werk hebben gehad om deze dooddienst te bedienen aan 3000 arme zondaren die Gods genade, de schuldvergevende liefde, de blijdschap van de heilige geest en de vrede van den hemel in het hart hebben gegeven. Want ik geef u de verzekering. Dat waar tevoren ze geroepen hebben, wat moeten wij doen? Waar tevoren aan hen te zien was de nood waarin ze verkeerden. Waar van tevoren de tranen onder de wangen hebben gebiggeld. Dat als ze dan ook Gods vergevende liefde hebben ontvangen. Als ze dan ook mogen genieten de ongestoorde gemeenschap met God. Dat er blijdschap in hun harten is geweest. Want die gemeente. Die eerste christengemeente, die heeft blijdschap gekend. Zo onuitsprekelijk rijk en groot geliefden, dat eigenlijk het door ons niet uitgedrukt kan worden, hoe rijk dat wel is geweest. Dat lezen we vooral in het vervolg. Want dan lees ik in vers 42, en zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap, en in de breking des broods en in de gebeden. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Wat betekent dat? Wel, liefde begeert kennis. Als ik iemand lief heb, dan begeer ik hem nader te leren kennen. Wel, nu deze mensen hadden door het werk van de Heilige Geest, de Heere, dat is Jezus Christus, de Heilige Geest, God als Vader leren lief krijgen. En dat wil dus zeggen, nu begeren ze om meer kennis te verkrijgen. Wanneer ik geen liefde heb, ach, dan kan ik natuurlijk nog wel uit vorm naar de kerk gaan. En uit vorm bijvoorbeeld naar de catechisatie komen. Maar dat heeft mijn hart niet. Ik voel me er in diep van mijn wezen eigenlijk niet thuis. Ik zit er. Maar ik zit er alleen maar als iemand die nou de gedachte toegedaan is. Dat hoort nou eenmaal zo. Maar het is niet een onderdeel van mijn leven. En in ieder die de Heere lief heeft, voor die is de dienst der Heeren een onderdeel en een groot onderdeel van zijn leven geworden. Zodat in de week er als het ware alweer naar uitgezien wordt dat het zondag mag worden. Dat komt omdat liefde dus kennis begeert. Dan was het bij die eerste 3000 mensen ook. En zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat is, ze wilden graag door de apostelen onderwezen worden in het werk van de Heere Jezus. Ze gingen dus niet van de gedachte uit dat ze nu alles wel wisten. Ze waren dus niet van die aard dat ze in hoogmoed op de borst sloegen en zeiden, wij gaan straks naar de hemel en verder voor de rest hoef ik niets meer te weten. Zo niet. Want dat doet liefde niet. Liefde begeert dus meer te kennen. En waar kunt u die 3000 mensen nu vinden? Dagelijks, we lezen het aan, soms hier ook wel, dagelijks in de tempel. Dat is op de plaats, waarschijnlijk in een van de voorgalerijen van de tempel, waar de apostelen dagelijks onderwezen. Waar ze de verborgenheden, de geheimen van het werk van Christus gingen uiteenzetten aan de mensen die het naar wilden horen. En die mensen, die zaten in de kerk met de oren wagenwijd open. Zit u er zo op? Heeft dat ook de liefde van uw hart? Zitten jullie zo ook in de kerk, jongens en meisjes? Jong tegel, met je hart en met je oren open. Zoals Samuel dat vroeger in me zo deed, spreekt Heere, wat uw knecht hoort. Zodat het dienst der Heer, dat is dus heel eenvoudig de samenkomst van Gods gemeente, iets is geworden waarvan je kunt zeggen, uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroogd. Zo was het bij die mensen. Ze volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap. In de gemeenschap, wat is dat? Nou, dat is natuurlijk de gemeenschap der heiligen. En wat is nu de gemeenschap der heiligen? Wel, dat zijn mensen die natuurlijk niet in zichzelf heilig zijn, maar om Christus wil heilig zijn en die graag met elkaar spreken over God, over zijn dienst, over zijn woord, en die daarom op deze wijze gemeenschap met elkaar mogen oefenen. Dat is een rijke zegen. O, dat is zo rijk en zo heerlijk wanneer er inderdaad plaats mag wezen voor die echte kinderlijke gemeenschap met elkaar. Eén ding, dat behoeft altijd niet in woorden te bestaan. En als het alleen altijd in woorden bestaat, dan is het ook nog erg goedkoop zelf. Want echte gemeenschap, dat blijkt in de tweede plaats uit het gebed. Dat wil zeggen dat ik niet alleen maar voor mezelf ben, maar dat ik, om een voorbeeld te noemen, ook de gemeente waarvan ik een lid ben, op mijn hart draag. Waardoor ook blijkt dat ik gemeenschap der heiligen in het midden der gemeente ken. Nu zoals het bij deze mensen ook zo volharden in de gemeenschap en in de breking des broods. Dat is hier het heilig avondmaal. En nou verbonden aan het heilig avondmaal, de zogenaamde liefdemaaltijd. Het was dus gewoonte in die eerste christengemeente om in ieder geval één keer per week, liever zou ik nou denken, om dagelijks het avondmaal te vieren. Dagelijks, inderdaad. Zeer waarschijnlijk werd elke dag het avondmaal gevierd daar in het midden van die eerste christengemeente. Waarom? Wel, daar hadden die mensen behoefte aan. En de Heer Jezus had gezegd, doe dit op mijn gedachten is. En Christus had de hoogste plaats in hun hart gekregen. Hun ziel was vervuld met liefde, geloof en blijdschap. En daarom, ze vierden waarschijnlijk dagelijks het avondmaal. En daaraan verbonden, want dat zit hier toch wel in opgesloten was, de zogenaamde liefdemaaltijd. Het was namelijk zo dat de rijken, de gegoeden in de gemeente, die nodigden de armen uit. Er waren in de eerste christengemeente een hoop arme mensen. En armoede, dat betekende in die tijd dat men eigenlijk niet wist waarvan men de volgende dag zou moeten leven, wat men zou eten en drinken. Dat was armoede in die tijd. Dan nodigden de rijken onder die 3000, die nodigden de meer armen uit om bij hen te eten. Dat noemde men de zogenaamde liefdemaaltijd. opdat op deze wijze niet alleen gesproken werd over de gemeenschap, maar opdat op die manier ook geoefend werd deze gemeenschap in deze zogenaamde liefdemaaltijden en zij volharden daarin en in de gemeente. In de gemeente, Jezus. Ja, maar ze hadden al 10 dagen gebeden tussen hemelvaart en Pinksteren, namelijk de apostelen, voor de komst van de Heilige Geest. Maar het is niet zo, als mijn hart vol is van God, van zijn liefde enzovoort, dat ik het gebed aan missen kan. Natuurlijk niet. Juist, wanneer God in het hart is, wanneer mijn hart mag overlopen van de goedheid des Heeren, wanneer ik vervuld ben van de blijdschap des Goddes, juist dan heb ik het gebed zo zeer nodig. Waarom? Wel, omdat het mogelijk is, en juist mogelijk is, dan, wanneer de intieme gemeenschap met God gesmaakt wordt, dat er verflauwing en verslapping komt. En daarom, ze hebben volhard ook in de gebeden. En zij waren volhardende enzovoort. En een vrees kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. U zult al wel de draad goed vasthouden, het gaat hier dus nog altijd over het leven van de eerste christengemeente. En die eerste christengemeente, niet maar individuele zielen naast elkaar, maar al die zielen met elkaar als gemeente, als een christelijke eenheid. Als een eenheid waarin de gemeenschap der heiligen beoefend kan worden, die hadden zoveel invloed op het leven van het Joodse volk, dat er van hen lezen en een vrede kwam over alle zielen. Wat wil dat zeggen? Stel dat wil heel eenvoudig dit zeggen. Ze gingen daar in Jeruzalem, in de grote stad Jeruzalem, gingen ze praten over die gemeente. Ze zeiden wat daar aan de hand is in het midden van die mensen. Wat daar toch allemaal te doen is, ik weet het niet. Maar in ieder geval iets van de majesteit van het werk van God. Wat uitstraalde uit het midden van die gemeente ging met zoveel beslag daar dat er kwam een vrede over alle ziel. We lezen dat in het Oude Testament ook. Wanneer de Heere Israël uit Egypteland heeft gebracht en door de Rode Zee heeft gebracht, dan lezen we dat de schrik der Heeren kwam over de Kanaanieten. Dat wil zeggen, toen die Kanaanieten hoorden dat die Israëlieten op stap waren naar Kanaan, toen werden ze door de schrik der Heeren aangegrepen om niet tegen Israël en Israëls volksbestaan te doen. Er kwam vrede. En zo was het in Jeruzalem ook. Dat wil in de tweede plaats dit zeggen. Er ging dus zoveel van het individuele, zowel als van het gemeentelijke leven, daar in Jeruzalem vanuit, dat men diepe eer niet had voor het werk van God. En nu een heel eerlijke vraag. Kan dat ook van ons gezegd worden, als gemeente? Dat moet. Kunnen de mensen ook eerbied, nee, niet voor ons hebben hoor. Want dat bedoelen we alleen maar onszelf. Maar kunnen de mensen waar wij mee omgaan, eerbied hebben voor het werk van God in ons leven? Ja, natuurlijk, dan moet dat werk van God er zijn. Maar als wij beleiden dat werk van God in ons leven is, kunnen dan diegenen met wie we in aanraking komen merken dat er iets van het werk van de Heilige Geest in ons leven naar buiten uitstraalt. Ik zei vanmorgen dat die apostelen, toen die daar zingen, begonnen te spreken in vreemde talen, dat die uitstraalden de rijkdom, de majesteit van de grootheid van Gods genade. Daar moet iets van ons uitgaan. Natuurlijk in de eerste plaats in ons gezin. En dan in de tweede plaats overal waar we dagelijks in aanraking komen. Nu zo was het inderdaad met die eerste christengemeente. En een vrede kwam over alle ziel. en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Dat wil zeggen, de Heere gaf hem de macht om bijvoorbeeld zieken te genezen. En andere dingen te doen. We lezen dat bijvoorbeeld in Handelingen 4. En door middel van deze wonderen en tekenen gaat er zoveel macht van het werk van God in die gemeente uit, dat daar in Jeruzalem eerbied en respect groeide voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Kunnen de mensen dat ook van ons zeggen? Gaat er van ons ook eerbied en respect uit? Zie, dat zijn vragen waar wij persoonlijk een antwoord op zullen moeten geven. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen geleend. En zij verkochten hun goederen en hazen en verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van nodig had. Men heeft wel eens gezegd, hier heb je het eerste christelijke communisme. U weet, communisme dat betekent eenheid. En dan eenheid van goederen. Zodat niemand zou zeggen, dit is van mij. Maar hij alleen kan zeggen, het behoort aan de gemeenschap. Zo, dat communisme, althans in theorie. Hebben we hier nu te maken met christelijk communisme in de rijke zin van het woord, als alle dingen hem gemeen waren en in ieder zijn goederen verkocht en verdeeld aan dezelfde aan allen naar dat elk van nodig had? Nee. Dat bedoelt de Heere hier niet te zeggen, maar dit wel. De rijken, dat waren de mensen die goederen hadden, die akkers hadden en die landerijen, die huizen enzovoort hadden. Wanneer die merkten dat er in die gemeente mensen waren die behoefte hadden, die nood hadden, die dus in moeilijkheden zagen, wat deden ze? Daar gingen ze niet, zoals bijvoorbeeld die priester en die leviet, toen ze die man daar aan de weg vonden, met een boog omheen. Maar die man die probeerde ze te helpen. Want liefde, wat is liefde? Wel, liefde zit er nooit te verbonden aan het woord barmhartigheid. En barmhartigheid, dat wil heel eenvoudig zeggen, iemand helpen die in nood zit. Nu, zo was het daar in die eerste christengemeente. Toen daar de rijke kinderen van God merkten dat er anderen waren die bijvoorbeeld geen kleren meer hadden die ze konden dragen, of die niet wisten wat ze morgen zouden eten en drinken, enzovoort. Wel, die gingen dan een gedeelte van hun goederen verkopen. Die werden dus armer. Maar dat hadden ze er graag voor over. Want liefde gaat nooit rekenen. Liefde rekent nooit. Liefde leert alleen maar vertrouwen op God. En daarom, omdat liefde het hoogste begrip, het hoogste en het rijkste beginsel was van deze eerste christengemeente, daarom kon inderdaad van deze gemeente gezegd worden, ziet, moet u goed luisteren wat er staat, ziet hoe lief zij elkaar hebben. Dat wil dus zeggen, dat kon gezien worden. Dat kon gezien worden in de verhouding van rijken en van armen. Dat kon gezien worden in het betoon van christelijke barmhartigheid bewijzen enzovoort. En daarom ze verkochten hun goederen. Dat wil dus niet zeggen dat ze allemaal afstand deden van hun goederen en dat allemaal met elkaar op een hoop gooiden en dat op deze manier er soort een gemeenschap van goederen ontstond. Dat kunnen we niet uit deze tekstversen opmaken. Alleen dit liefde wat daar aan het woord in de gemeente. En liefde, ja, dat verbindt. Haat, dat haat brengt uit elkaar. Nijd, twist enzovoort, dat brengt verscheurdheid en verdeeldheid. Maar liefde in woord en in daad, wel nu, dat kan niet anders. Dat gaat aan elkaar binden. Dat gaat respect en eerbied afdwingen door de wereld. En dan zegt de wereld, nou ja, dat kun je zien. Dat kun je nu inderdaad zien, dat zijn christen. Daarvan kun je inderdaad ten volle zeggen, ziet hoe lief zij elkaar hebben. Wat zal de Heere van ons zeggen? Wat zal de wereld aan ons denken? Ja. Want wij moeten deze vragen op ons in laten werken. En wij moeten maar niet zo heel gemakkelijk klaar zijn met deze dingen. Want het is het woord van God. Ik weet, de Heere gaat ons hier een ideale gemeente voorstellen. Maar dan toch een gemeente die mogelijk is. De Heere gaat hier toestanden ontstekenen die mogelijk zijn door de kracht van de Heilige Geest. En daarom, het is inderdaad diep beschaamd. Wij zullen ons echt voor de Heere moeten schamen wanneer we ons gaan vergelijken met het beeld van deze gemeente. En dan moeten we zeggen van jong tot oud, Heere, leer ons toch elkaar te respecteren. Leer ons toch elkaar lief te hebben. Leer ons toch elkaar te helpen in welke situatie en nood van het leven we dan ook mogen zijn. Opdat ook van ons gezegd zou kunnen worden, ziet hoe lief zij elkaar hebben. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel voorhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij te samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dat wil zeggen, blijdschap. Niet alleen liefde, niet alleen barmhartigheid, maar ook blijdschap was het deel van deze gemeente. Dat was van niet anders. Waar liefde is, daar is de Heere. En waar de Heere is, daar is blijdschap. Dat wilde zeggen, het was aan die mensen te zien dat ze graag naar de kerk gingen. Dat ze daar zegen van God in de kerk ontvangen door het onderwijs van de apostelen. En ze gingen met blijdschap, als de kerk weer afgelopen was, naar huis. En ze zagen er alweer naar uit, wanneer ze de volgende dag weer naar de tempel konden gaan. Want zo staat er, en dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende. Dat wil dus zeggen, ze waren gingen dagelijks naar de kerk. Kon dat? Het schijnt op de een of andere wijze zo te kunnen. Misschien deden ze alleen s'avonds, ik weet dat niet. Maar ze waren in ieder geval dagelijks eendrachtiglijk in de tempel, van huis tot huis broodbrekende. Ze gingen dus van het ene lid van de gemeente, het rijke natuurlijk lid van de gemeente, naar het andere. En zo is daar een band van liefde en eenheid in die eerste christengemeente, door de Heilige Geest gesmeed. Een band zo sterk en die tenslotte uitliep op. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Ze hebben God geprezen voor de onuitsprekelijke rijke genade hen geschonken. En ze hadden genade bij het ganse volk. Dat wil heel eenvoudig dit zeggen. De mensen zeiden, nou dat kun je zien. Oh ja, ze waren er diep van onder de indruk misschien van die eerste christengemeente die op zulke wijze liefde toonde in het dagelijks leven. En dat heeft als vrucht gehad. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Dat is tenslotte de rijkdom van God zegen, dat er dagelijks mensen bekeerd werden. Dagelijks. Stel je toch eens voor, gemeente, dat er dagelijks toegebracht wordt. Wij zijn al blij als we zo nu en dan eens wat horen. Wij noemen dat de roerselen van de Heilige Geest. Maar dat er dagelijks, de eerste dag 3000. En later als Peter, als de anderen preken, dan gaat de Heilige Geest dat woord zo gebruiken, dat dagelijks mensen toegebracht worden. De een met meer helderheid dan de ander, maar in ieder geval, de Heilige Geest gaat doorwerken in de gemeente. En wij hebben al tientallen, misschien zelfs al duizendtallen preken gehoord. En wat doen we? Gaarne aannemen, zoals het staat in vers 41, oh no, verwerp. We gaan onszelf immuniseren, dat wil zeggen, we gaan onszelf verzetten tegen die boodschap. Of we gaan op de een of andere wijze ons geweten geruststellen met te zeggen, nou ja, later kan ik altijd nog wel eens zien. Of misschien ga ik zelf mezelf geruststellen door te zeggen, misschien valt het later nog wel een klein beetje mee. Maar in ieder geval onrustig worden, of zoals we lezen, En denk u dat woord eens in. De duivelen geloven ook, maar zij sidderen. En dan wil u zeggen, u zegt ja, maar ik geloof wel door. Maar weet u wat het wil zeggen om te sidderen? Wil u zeggen, weten wat het zeggen wil als u straks gedagvaard zult moeten worden voor hem die wij door onze zonden aan het kruis hebben gebracht? Wij die dus net als de Joden ten diepste moordenaars van Christus zijn, doet u dat dan nooit eens wat? Laat u alles maar koud over u heen gaan. Wordt u dan nooit eens ontroerd in het diepst van uw geweten? En schreeuwt uw ziel dan nooit eens, o God, ik ben zo eenzaam, ik kan straks niet sterven, ik kan zelf nu niet eens leven. Ik zou dat graag eens willen horen. Wat is toch eigenlijk wel de oorzaak dat in die eerste christengemeente dagelijks mensen werden bekeerd? En bij ons? En dan gaan wij natuurlijk op een hele keurige theologische wijze zeggen, ja dominee, maar dat zit hem in de vrijmacht Gods. God die werkt nu eenmaal naar zijn vrijmacht en naar dat stramien werkt de Heer en daar kunnen wij nu eenmaal niets aan doen. En dan zijn wij aan het eind van onze redenering. Dan hebben we ons geweten weer een klein beetje verrust gesteld en we gaan weer rustig over tot de orde van de dag. Maar weet u dat dat goddeloos misbruiken is van de vrijmacht des Heeren? Ik weet ook dat God vrijmacht is, maar u is verantwoordelijk. En daarom, oud en jong, ik zou dit willen zeggen, heb u daar een nooit zin in? Schreeuwt het in uw ziel nog nooit eens, Heeren, dat ik toch ook eens dat rijke voordeel achter mag worden? Heb u dan nooit eens impressie, indrukken in uw ziel, zodat u voelt hoe leeft? Uw leven toch eigenlijk is zonder de Heer. Denk je nooit eens, jonge mens, Heere, dat ik u nou eens mocht kennen en u leerde vrezen en liefhebben, want dat is leven. Dus dat is niet een leven waar je als het ware genoodzaakt wordt om je hele leven met een schuin hoofd te lopen. Zo niet, absoluut niet. Maar wel om bedroefd te leren worden over je zon. Om God niet te kunnen missen in je leven. Om de Heere te zoeken terwijl je nog leeft in het heden van Gods genade. En daarom, jonge mensen, kun je daar nooit eens zin in krijgen. Wil de wereld en lokt en trekt de wereld dan zo dat je zegt, oh, dat ik dit en dat ik dat mocht hebben. En als je het hebt, wees maar eerlijk, als je het hebt, satisfaction, dat geeft het je nooit. En daarom, kinderen, jong en oud, zoek God. Terwijl je nog leeft, want, en daarmee wil ik een aanstond eindigen, want, we leven in ontzaggelijk gevaarlijke tijd. Ik heb u de vorige keer al gezegd, lees dat boek van Billy Graham eens. World of Flame. En dan zullen we toch wel iets kunnen weten van de machtige roering, van de machtige geesten die er vandaag aan de dag bezig zijn. En die maar één doel hebben, denk erop. De duivel en al de geesten hier vandaag, onder welk vroom mond ze dan ook mogen werkzaam zijn. Ze hebben maar één doel en dat is de totale destructie, dat is de vernietiging van u en van mij, minnen. En daarom wij leven als het ware, durf ik gerust zeggen met de hand op mijn bijbel. We leven als het ware op de rand van de afgrond. En moeten we dan maar spelen? Moeten we dan maar doen alsof er geen gevaar is? Moeten we dan maar doen zoals de struisvogel in de Afrikaanse woestijn doet, wanneer hij gevaar in de verte ziet aankomen en hij zijn kop in het zand verbergt? Moeten we dan zo dwaas zijn, jong en oud? Nee. En daarom, ga naar God. God wil u hebben zoals u bent. Want dit woord en de Heere die dagelijks tot de gemeente die zalig werden, is het zekerste bewijs dat God en gewillig en machtig is om ook in het midden van onze gemeente nog grote wonderen onder jong en oud te doen. En daarom zullen we bidden, zullen we worstelen in onze weg, o God, ontferm u toch over ons als gemeente, over ons als jong en oud. Leer ons toch dat we geen rust kunnen hebben, voordat we in u mogen rusten. Zo dienen wij te worstelen aan Gods genade. U is vader, u is moeder, u hebt kinderen dus. Dat wil zeggen, die kinderen, die groeien. Nee, ik ben niet bezig om u bang te maken hoor, want zo bang zijn we in de regel niet uitgevallen. Maar die kinderen die groeien op in een ontzettend gevaarlijke tijd. In een tijd waar God wel voor zijn kerk zal zorgen, daar hoeft u zich niet om te bekommeren. Dat wil zeggen, daar zorgt God wel voor. Maar wij staan verantwoordelijk voor onze kinderen. En daarom ouders, wat doet u met uw kinderen? Is u nooit, want dacht u niet dat die mensen daar in Jeruzalem, die 3000, die ouderen, dat die niet gevraagd en geworsteld hebben voor hun kinderen? Doet u ook, worstelt u ook aan Gods troon, opdat ook uw kinderen straks mogen behoren bij die scharen die niemand tellen kan. En daarom, oud en jong, worstel, dit, zonder houden aan Gods genade troon, opdat ook van ons kon gezegd worden, zie de bloei en de groei van deze gemeente van de Heere Jezus Christus. En daarvoor de Heere zegenen op deze woorden. Amen. Laten we nu zingen Psalm 22 en daarvan vers 14. Eerlang gedenk hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Het is Psalm 22, vers 14. Gegeven voor uw kerk en die aan uw kerk de Heilige Geest hebt gegeven, opdat u bij hen blijven zal tot in eeuwigheid. Heere, dat is de enige garantie voor het bestaan en het voortbestaan van uw kerk. Zou het afhankelijk gesteld moeten worden van ons, dan weet u, Heere, dan was er geen kerk meer. En dan zou er in de toekomst geen kerk meer zijn. Maar nu staan wij verantwoordelijk, Heer. En wel verantwoordelijk in deze zin dat wij verstaan, diep in ons hart, dat wij uw Heilige Geest altijd nodig hebben. en dat wij het licht en de leiding, ja alles wat die geest voor zijn kerk wil zijn nodig hebben, dag in dag uit, wil ons daarvan overtuigen, opdat ook uw werk in rijke mate, zowel naar binnen als naar buiten onder ons openbaar mag komen. Wil dat persoonlijk doen, maar ook gemeentelijk doen. Trouwe heren, daarom bevelen we ons tezamen, jong en oud, bekeerd en onbekeerd, als gemeente in uw genade aan. Wees ons nabij en laten wij jaloers worden op dat rijke voorbeeld van die eerste christengemeente, zodat het ook om van ons gezegd kan worden. Zie, hoe lief zij elkaar hebben. Amen. We zingen nu nog tot slot uit Psalter 163 en daarvan het derde vers, 163 vers 3. Binnen de harten gezeten des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.